Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 29 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. Het tweede vers, Heer, een stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht. Psalm 29, vers 1 en 2. Gemeente, nadat wij ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, zingen wij uit Psalm 114 en daarvan het eerste vers. Toen Israël, het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. De psalm die de kinderen hebben geleerd, de onder u bekende kinderpsalm, Psalm 114 en daarvan het eerste vers naar de belijdenis van het geloof. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Heere in het Oude Testament bij de profetie van Ezechiël. En wij lezen daarvan het eerste hoofdstuk. En dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. Ezechiël 1, vers 1 tot en met 28. Daar luidt het woord van de Heere in Ezechiël 1 vanaf het eerste vers als volgt. In het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e van diezelfde maand, als ik in het midden van de weg gevoerden was bij de rivier Gebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten, visioenen van God zag. Op de 5e van diezelfde maand. Dit was het 5e jaar van de wegvoering van de koning Jojachin. Geschiedde het woord van de Heere uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Galdeën bij de rivier Gebar. en de hand van de Heere was daar op hem. Toen zag ik en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen. En een glans was rondom die wolk, en uit het midden daarvan was als de verf van hasmal, uit het midden van het vuur. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. En dit was hun gedaante, zij hadden de gelijkenis van een mens. En elk een had vier aangezichten, insgelijks had elk een van hen vier vleugelen. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun vier zijden, en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Zij gingen elk een recht uit voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht van een mens en het aangezicht van een leeuw. Hadden zij vier aan de rechterzijde en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht. Ook hadden die vier eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld. Elk een had er twee samengevoegd aan de andere en twee bedekten hun lichamen. En zij gingen elk een recht uit voor zijn aangezicht heen. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Aangaande de gelijkenis van de dieren, hun gedaante was als brandende kolen van het vuur, als de gedaante van fakkels. Datzelfde vuur ging steeds tussen die dieren, en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort. De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht. Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rat op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelfde. De gedaante van de raderen en derzelfde maaksel was als de verf van turkoois. En die vier hadden enerlei gelijkenis. Daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het was een rat in het midden van een rat. Als zij gingen op hun vier zijden. Zij keerden zich niet om als zij gingen. En hun velgen, die waren zo hoog dat zij vreselijk waren. En hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen. En als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Waarheen de geest was om te gaan, en de raderen werden tegenover hen opgeheven, want de geest van de dieren was in de raderen. Als die gingen, gingen deze, en als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven, want de geest van de dieren was in de raderen. En over de hoofden van de dieren was de gelijkenis van een uitspansel, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugels rechtop, de een aan de ander. Ieder had er twee die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis van hun vleugels, als het geruis van vele wateren, als de stem van de Almachtige, als de stem van een geroep, als het gedreun van een heerleger. Als zij stonden, zo lieten zij hun vleugels neer. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugels neergelaten hadden. En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis van een troon, als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens, daarbovenop zijnde. En ik zag als de verf van hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante zijn lenden en opwaarts, en van de gedaante zijn lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens. Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid van de Heere. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. En ik hoorde een stem van een die sprak. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, wij hebben gelezen in uw woord de profetie van Ezechiël. Zo lang geleden, oude woorden die we niet begrijpen. Maar we hebben toch gehoord in dat woord dat het ging over u en dat het ging over uw heerlijkheid. En Heere, als we dan bidden tot u, dan komen we eerst tot u om u te aanbidden. Want u bent die God die verschenen bent aan Ezechiël in heerlijkheid. En u bent nog steeds diezelfde God. U bent die God vol van heerlijkheid. Vol ook van heiligheid. U bent die God voor wie zelfs de engelen hun aangezichten bedekken. Van wie zelfs de engelen roepen, heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. En Heere, als wij dan tot u komen in het gebed, dan kan dat alleen door het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want hoe zouden wij anders tot u kunnen komen? Buiten uw Zoon is er geen weg. U bent te heilig. En Heere Jezus, nu hebt u een weg gemaakt. Een weg geopend voor zondaren. Zodat wij mogen komen in de vrijheid van de kinderen van God. En zodat wij u werkelijk mogen kennen zoals u bent. En dat betekent ook u kennen in uw heiligheid. En Heere, dan bidden wij dat we in deze dienst voor het eerst of opnieuw u mogen kennen. Meer van u mogen zien. U mogen kennen in uw heiligheid. Want Heere, dat wilt u toch, dat we dat beseffen, dat u een heilig God bent, voor wie we niet kunnen bestaan. En dan toch door uw Zoon, de Heere Jezus. Maar dat alles doet niets af van uw heiligheid. En Heere, geef dat we dan allen in dat besef mogen leven, dat u een heilig God bent. En dat u als heilig God te maken wil hebben met zondige mensen, met dwalende schapen, dat u ze weer opzoekt. En Heere, dat bidden we, dat dat ook in deze dienst mag gebeuren. Dat u onder ons wil wonen en werken met uw Heilige Geest. En dat we erbij getrokken worden bij dat woord van u. En Heere, dan bidden wij dat we het ook mogen gaan begrijpen. En daar hebben we uw Heilige Geest voor nodig. Dat we het begrijpen met heel ons hart. Nee, niet dat we elk facet uit dit hoofdstuk gaan begrijpen, maar wel dat we beseffen dat u al onze aanbidding waard bent. En dat we dan aan het eind van deze dienst met Ezechiël op ons aangezicht mogen vallen, op onze knieën mogen vallen, om u de eer te geven die u toekomt. Heere, wij bidden dat uw woord voor ons geopend wordt. En dat uw geest ons leiden zal. Heere, we bidden dat uw naam zal worden groot gemaakt over deze hele aarde. Ja, we bidden voor uw kerk wereldwijd. Dat u daar wil zijn waar uw woord open gaat. En dat u daar uw kerk wil bouwen in ons land, maar ook daarbuiten. Heere, denk aan uw kerk wereldwijd. Wees met hen die gedrukt en vervolgd worden, omdat zij uw naam belijden. Heren, wij bidden voor de wereld. Er is zoveel nood in deze wereld. De afgelopen week verschillende orkanen. Heren, zoveel mensen die van huis en haard verdreven zijn. En dan bidden wij, Heren, dat de wereld door dit alles mag gaan zien. Dat er een God is die leeft. Een God die niet onze dood, maar ons leven op het oog heeft. Heren, wij bidden voor de situatie in Togo. U weet ook van de spanningen die er zijn in dat land. En Heren, dan bidden wij dat u daar ook rust wil geven. En dat ook in dat land het evangelie van u gehoord mag worden. En dat uw dienaren die daar zijn om uw woord te brengen ook gezegend mogen worden. En dat u zo in heel deze wereld uw evangelie wil brengen. Want dat evangelie van u, dat is toch een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En Heere, geef dat we dat allen mogen verstaan. En dat ook deze dienst daaraan bij mag dragen. Dat we het evangelie voor het eerst of ook opnieuw mogen verstaan en dan nog weer dieper mogen verstaan tegen de achtergrond van uw heiligheid. En Heren, dan bidden we dat u het werk in de gemeente wil zegenen. Ook de huisbijbelkringen die deze week weer plaatsvinden in de gemeente. Dat u ook daar in het midden wil zijn en dat zo ook ervaren mag worden waar er twee of drie in uw naam tezamen zijn, dat u daar in het midden wil zijn. En dat u zo deze week ons allen wil leiden en dat zo uw naam in ons leven mag worden groot gemaakt. Heren, we bidden voor de zending, voor het werk van evangelisatie. Voor degenen die werkzaam zijn op het zendingsveld, Heren, gedenk uw dienaren ook daar, dat het werk gezegend mag worden. Ja, Heren, zo ziet alles op u en blijft alles op u wachten, dat u tot ons allen wil spreken, want u weet precies hoe het ervoor staat met ons. U weet precies wat er leeft in ons hart. U weet precies welke zorgen we hebben meegenomen. U weet het allemaal, Heren. En dan brengen we het voor u en bidden we, Heren, spreek tot ons. En dat we mogen luisteren, mogen horen, zoals u het gezegd hebt in uw woord. Dat doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat bidden wij en we danken u. In de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 1. Daarvan het laatste vers, vers 28, en daarvan dan weer het laatste gedeelte, Ezechiël 1, vers 28b, waar wij lezen in Gods woord: dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid van de Heere. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. En ik hoorde een stem van een die sprak. Het thema voor de preek van deze middag, dat luidt als volgt: Ezechiël ziet de heerlijkheid van de Heere. Ezechiël ziet de heerlijkheid van de Heere. Dan zijn er drie punten voor de preek. Ten eerste letten we erop wie Ezechiël was. Ten tweede wat Ezechiël ziet. En dan ten derde hoe Ezechiël reageert. Dus ten eerste wie hij was, ten tweede wat hij ziet en tenslotte hoe hij reageert. Eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen en dat doen we uit Psalm 18. Psalm 18, daarvan het vierde vers: in zijn tent rondom hem zo vol luister hield hij zich schuil, verborg zich in het duister. En het vijfde vers: hij deed vol kracht hen voor zijn pijlen zwichten, verschrikte hen door bliksem schicht op schichten. Psalm 18, vers 4 en 5. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Ezechiël ziet de heerlijkheid van de Here. Ten eerste wie Ezechiël was, ten tweede wat Ezechiël ziet en tenslotte hoe Ezechiël reageert. Gemeente, als iemand aan u zou vragen, als iemand aan jou zou vragen, waarover gaat het Bijbelboek Ezechiël? Zou u dan antwoord kunnen geven? U weet vast te vertellen over dat dal met die dorre beenderen. En misschien weet u ook nog wel dat er geschreven wordt over die nieuwe tempel aan het einde van het Bijbelboek. Misschien kunt u er nog meer van vertellen. Waarschijnlijk zal het daar ongeveer bij blijven. En het Bijbelboek Ezechiël, dat is ook bepaald geen gemakkelijk boek. Als je al eens geprobeerd hebt in je stille tijd dat Bijbelboek door te nemen, dan heb je al snel de neiging om te denken, ik begin wel in een ander Bijbelboek. Ezechiël is zo'n Bijbelboek dat snel wordt overgeslagen. En als je het leest in het gezin aan tafel, dan denken de kinderen, waar gaat dit toch over? Ja, en waar ligt dat nu aan, dat Bijbelboek Ezechiël snel wordt overgeslagen? Gemeente, dat kan niet aan de omvang van dat Bijbelboek liggen, want het bestaat maar liefst uit 48 hoofdstukken. En de meeste hoofdstukken hebben ook nog eens een flink aantal versen. Waarom dan dat Bijbelboek Ezechiël zo snel wordt overgeslagen? Misschien omdat het een oudtestamentisch Bijbelboek is waar je vandaag niet zoveel meer aan hebt. Dat het alleen voor Israël bedoeld zou zijn. Nee, dat is het ook niet, want in het Nieuwe Testament staan minstens 65 directe of indirecte verwijzingen naar het Bijbelboek Ezechiël. En van die 65 directe of indirecte citaten uit het Bijbelboek Ezechiël staan er 48 in het boek Openbaring. Het Bijbelboek Ezechiël en het Nieuwtestamentische Bijbelboek Openbaring, die hebben blijkbaar alles met elkaar te maken. En misschien is dat de reden waarom er niet zo snel gelezen wordt uit dat Bijbelboek Ezechiël. Omdat dit boek, net als de Openbaring van Johannes, veel geheimen in zich bevat, het is eigenlijk te hemels voor deze aarde. Ezechiël was bij de rivier Chebar. Hij was op de aarde en de hemel werd hem geopend. En Johannes was op het eiland Patmos. Hij was op de aarde en hij zag dat de hemel werd geopend. Beiden hebben grote vergezichten gezien, uitgebeeld in visioenen, en ze hebben het voor ons opgeschreven. En de Joden hebben zeker gelijk als zij zeggen dat deze visioenen zo heilig zijn dat er slechts met grote schroom over gesproken kan worden. En toch is het Gods openbaring aan ons. Een omvangrijk deel uit het Oude Testament. De Heere zelf maakt zich bekend in dit Bijbelboek aan ons. En dat begint al bij de naam van deze profeet. De ouders van Ezechiël hebben hun zoon Ezechiël genoemd. En Ezechiël, dat betekent, in God is kracht. God versterkt. Het zou te wensen zijn voor alle kinderen van de gemeente dat ze zulke ouders hebben zoals Ezechiël heeft gehad. Ouders die hun kinderen van jongs af aan erop wijzen dat er één is van wie je alles mag verwachten. In God is kracht om te helpen. Dus, jongens en meisjes, onthoud het goed. In God is kracht. Dat betekent de naam Ezechiël. Maar, jongens en meisjes, wie was Ezechiël eigenlijk? Dat is best een moeilijke vraag. Als ik aan jullie vraag wie was Daniël, dat is veel makkelijker. Daar heeft de juf of de meester op school over verteld, over Daniël en de leeuwenkuil. En ik denk dat de juf of de meester niet over Ezechiël heeft verteld. Wie was dan Ezechiël? Jongens en meisjes, als je het moet opzoeken in de Bijbel, het Bijbelboek Ezechiël, vind je het net voor het Bijbelboek Daniël. Ezechiël was net als Daniël een profeet. Wat betekent dat? Dat leek een beetje op een dominee. Een profeet moest de boodschap van de Heere brengen. Maar het verschil is dat die profeet uit het Oude Testament de boodschap direct van de Heere kreeg en door moest geven aan de mensen. En een dominee vandaag moet de boodschap van de Bijbel overbrengen aan de mensen. Gemeente, Ezechiël, een profeet, een profeet met een groot Bijbelboek. En Ezechiël profeteerde in de tijd van de ballingschap. Dat is ook belangrijk om te weten. De Heere had het gezegd, als het volk voor de zonde zou kiezen, dan zouden ze uit het land verdreven worden en over de aarde verstrooid worden. Het Bijbelboek Ezechiël, daarin lezen wij dat God de zonde serieus neemt. Dat hij de schuldige beslist niet voor onschuldig houdt. En zo heeft die aangrijpende gebeurtenis plaatsgevonden. Eerst het 10-stammenrijk in het jaar 722 voor Christus in ballingschap weggevoerd. En daarna het 2-stammenrijk in het jaar 597 voor Christus. Toen werd Jojachin weggevoerd samen met de koninklijke hofhouding en de leiders van Juda. En ook Ezechiël is toen meegenomen. En daar zit hij nu. Daar zijn we begonnen. Met de schriftlezing. We hebben het gelezen in vers 1. Dat hij daar zit. Te midden van de weggevoerden bij de rivier Gebar. Inmiddels is hij daar alweer 5 jaar. Zo lezen we dan in het 2e vers. Een gemeente in die periode was nog niet heel Juda in ballingschap weggevoerd. Er was een eerste en een tweede wegvoering geweest, maar de tempel was er nog en Jeruzalem was er nog. Het was nog steeds de hoofdstad van het tweestammenrijk. En degenen die weggevoerd waren, hoopten natuurlijk dat ze weer terug konden. Dat die ballingschap van korte duur zou zijn en dat ze weer vrij zouden komen. De gemeente, dan moet Ezechiël die ballingen aan gaan kondigen dat het er niet beter op zal worden. En later moet hij het ook de inwoners van Jeruzalem gaan vertellen dat ze weggevoerd zullen worden. En dat de tempel verwoest zal worden. Later in dit Bijbelboek, vanaf hoofdstuk 8 tot en met 11, een lang visioen. En daar lezen wij, op een indrukwekkende wijze heeft Ezechiël dat gezien, hoe de Heere de tempel in Jeruzalem verlaat. En hoe hij dan blijft staan. Hij vertrekt. De cherubs, ze heffen hun vleugels omhoog. En gemeente, die boodschap moet Ezechiël nu gaan brengen. En dat was bepaald geen makkelijke boodschap. Hij moest het volk confronteren met hun zonde tegenover God. Hij moest het volk gaan vertellen dat God de zonde absoluut niet door de vingers ziet. Hij moest het volk gaan vertellen dat God de gans andere is. Gemeente, blijkbaar is dat nodig om dat te beseffen. God wil nabij zijn. Jazeker. In zijn Zoon, de Heer Jezus, Immanuel. Dat is het evangelie. En als je dat evangelie verstaat, tegen deze achtergrond, dan wordt het evangelie alleen maar groter.
dat deze God eigenlijk niet kan wonen met mensen. En al zeker niet met zondige mensen. Gemeente, die hele profetie van Ezechiël is doorademd van de heiligheid van God. We lezen dat door heel dat Bijbelboek heen. Als je toch de discipline hebt om door dat Bijbelboek heen te gaan, om het in je stille tijd door te nemen. In 3 delen kun je het dan overdenken. Het eerste deel tot en met hoofdstuk 24, dat is het oordeel over Juda en Jeruzalem. En dan komt er een middendeel, hoofdstuk 25 tot 32, dat is het oordeel over de volkeren. En dan komt er nog een heel lang deel, hoofdstuk 33 tot 48, en dat zijn de beloften van de verlossing. En als je dat Bijbelboek doorneemt, dan zie je op elke bladzijde van die Bijbelboek dat God een heilig God is. Dan moest Ezechiël het volk gaan vertellen. En niet voor niets heeft de Heere daar Ezechiël voor uitgekozen. Het heeft alles te maken met de afkomst van Ezechiël. Want Ezechiël was de zoon van een priester. Dat lezen we in het 3e vers. En de priesters waren in het heiligdom. Nu kon Ezechiël niet in het heiligdom zijn, want hij was weggevoerd in ballingschap. En dan gaat de Heere Ezechiël op zijn 30e jaar, als hij anders priester zou worden in de tempel, gaat de Heere hem roepen als profeet. Dat leest u in hoofdstuk 2 en 3. Juist op dat tijdstip wordt hij geroepen. En dan moet hij het gaan verkondigen. Dat onze God een heilig God is. En Ezechiël wist dat uit eigen ervaring. Want hij kende die tempeldienst van zijn vader. En daarom schrijft hij ook zo uitvoerig in het laatste deel van dit Bijbelboek over die nieuwe tempel. Niemand anders dan Ezechiël die dat heeft beschreven. En deze zoon van de priester, hij was bij de rivier in de ballingschap. En daar werd hem de hemel geopend. En hij zag visioenen van God. Ezechiël is de profeet van de visioenen. Dat betekent niet dat je die vandaag ook moet krijgen. God spreekt tot ons door zijn woord. Maar God sprak tot Ezechiël door visioenen. En wat opvalt in deze visioenen, is dat die niet zomaar langs Ezechiël heen gaan. Het bijzondere van Ezechiël is dat hij regelmatig mee moet in dat visioen. Dat hij de boodschap ook uit moet beelden in een gelijkenis. Hij moet het aanschouwelijk gaan maken. Dat brengt ons bij het 2e punt van de preek, wat Ezechiël ziet. Gemeente, dat 1e punt, dat was eigenlijk de inleiding. En dit 2e punt, hier gaan we het hebben over het visioen. Over dat wat we gelezen hebben, het Bijbelgedeelte. En ik kan me zo voorstellen dat u tijdens de schriftlezing de draad bent kwijtgeraakt. En dat u dacht, waar gaat dit toch over? Vanaf het 4e vers... daar lezen we dat 1e visioen. En dat 1e visioen, gemeente, dat is eigenlijk het belangrijkste visioen wat Ezechiël heeft gekregen. Het wordt wel het troonwagenvisioen genoemd. De Heere komt langs in een troonwagen. Het is een voorteken van wat Ezechiël in dat 1e deel van dit boek moet gaan profeteren. De Heere zal Jeruzalem verlaten. En het eerste wat Ezechiël dan ziet, en daarin wil hij ons meenemen, daarom heeft hij het voor ons opgeschreven, dat is die storm. We lezen het in vers 4. Die storm en die wolkenmassa en dat vuur. Dreigende, samenpakkende wolken en bliksem flitsen. Een gemeente, dat is kenmerkend door de hele Bijbel heen. Als de Heere verschijnt is een heerlijkheid, dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, dan gaat dat gepaard met wolken, met storm, met vuur en bliksem. om het ontzagwekkende ervan te tonen. Dat God niet zomaar iemand is. Dat hij niet je vriendje is of wordt. Maar dat hij heilig is. En dat lezen we niet alleen in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. Ook door de Heere Jezus is God nog steeds een heilig God. En gemeente, als die verschijning van de Heere dan dichterbij komt, dan ziet Ezechiël meer details. Hij ziet te midden van die wolkenmassa 4 levende wezens. En in de Statenvertaling worden het dieren genoemd. En dan gaat het niet letterlijk om dieren, maar het gaat hier om engelen. Dat doet ons denken aan de verschijning van de Heere aan Jesaja. Waarbij de serafs kwamen om de heiligheid en de heerlijkheid van de Heere te bedekken. En dat doet ons ook denken aan die gerubs op de ark, die daar staan om de heerlijkheid van die ark te bewaken. Niemand mag daar aankomen. Zij bewaken Gods heerlijkheid. Die heerlijkheid van de Heere, dat is te groot voor een mens. Daar kun je niet zomaar bij komen. De engelen staan ertussen. En ook in Ezechiël 10 worden deze dieren, deze levende wezens, gerubs genoemd. En hun voeten lijken op die van een kalf. En ze hebben mensenhanden onder hun vleugels. En die vleugels van die gerubs zijn onderling aan elkaar verbonden. En die vleugels hebben de functie hun lichamen te bedekken. En dat doet natuurlijk opnieuw denken aan die verschijning van de Heere aan Jesaja. Waar de serafs met hun vleugels hun aangezichten bedekten. Gemeente, zo heilig is de Heere, dat zelfs de engelen hun aangezichten bedekken. En die vier gezichten van die gerubs, die lijken op de gezichten van mensen, van leeuwen, van runderen en van arenden. En dat komt dan weer terug in Openbaring 4. Daar zie je ook de eenheid van Oude en Nieuwe Testament en de eenheid van de Bijbel. Daar zie je ook de goddelijke oorsprong ervan. In Openbaring 4, daar wordt gesproken over die vier dieren rondom de troon van God. En dan staat erbij, en het eerste dier leek op een leeuw, en het tweede op een kalf, en het derde had het gezicht als van een mens, en het vierde leek op een vliegende arend. En die dieren zeiden, zo kunt u lezen in Openbaring 4, dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God. Gemeente, daar zijn die engelen voor bestemd. Om God groot te maken. Om zijn glorie uit te roepen. En dan met name zijn heiligheid. En wij lezen in Ezechiël 1 dat de heerlijkheid van de Heere op die dieren, op die engelen valt. Ja, zo dat niet alleen dat vuur, maar dat ook die levende wezens, dat ook die dieren zelf heen en weer schieten als een bliksemschicht. Die engelen, die vier, zij beven en sidderen voor het aangezicht van God. De gemeente, je voelt wel aan, hoe meer je ziet van dit visioen, hoe meer je ervan begrijpt, hoe meer je ziet dat je dit nooit kunt begrijpen. Dat deze God ver boven ons bevattingsvermogen uitstijgt. Dat hij niet in woorden is te benoemen. Dat hij zelfs niet in visioenen uiteindelijk niet te kennen is. En daarom komt er nog maar weer een beeld bij vanaf het 15e vers. En dan lezen we dat er naast die dieren, naast die gerubs, ook nog wielen zijn of raderen. En dat zijn natuurlijk niet letterlijk wielen. Ook hier hebben we weer te maken met wezens uit de hemel. En dat zijn engelen. Weer een andere soort van engelen. Gerubs of serafs of nog andere engelen. die wielen in dat beeld van die troonwagen. Zij dragen die wagen. En die wielen zien er indrukwekkend uit, want ze schitteren alsof ze van edelsteen gemaakt zijn. En die wielen, om het nog ingewikkelder te maken, die wielen bestaan weer uit verschillende wielen. En dat maakt het mogelijk dat ze tegelijkertijd zich in verschillende richtingen kunnen bewegen. Het lijkt alsof er geen einde aan komt. Dit beeld maakt duidelijk dat de heerlijkheid van de Here zeer veelomvattend is. Niet in één weg kan blijven. De ganse aarde wil doorlopen. De hemel en de aarde. Het ganse heelal. En daarom gaan we nog even verder en dan wordt er vanaf vers 18 ook nog gesproken over velgen. Wielen en velgen. En die velgen zien er vreeswekkend uit. Want die velgen zitten rondom vol ogen. Rondom vol ogen. De ogen van God, waarmee jij de ganse aarde doorziet. Waarmee jij ons hart doorziet. Waarmee jij ons altijd ziet. En gemeente, dan komt er vanaf vers 22 nog een nieuw element in beeld. En zo gaat het visioen steeds meer naar een climax toe. Vanaf vers 22, daar lezen wij boven die hoofden van die levende wezens. Daar is een uitspansel, daar is een, dat kun je ook vertalen als een platform van ijs. En als die levende wezens zich bewegen, dan klinkt dat als het bruisen van machtige wateren. En dan klinkt er ook nog een stem. En die stem is boven dat uitspansel. En gemeente, daar komt het visioen dan tot een climax. Want boven dat uitspansel, zo lees ik in vers 26, daar staat iets en uiteindelijk is dat het middelpunt waar het allemaal om draait. Daar staat iets wat lijkt op een troon. En op die troon, op dat iets wat lijkt op een troon, het is geen troon, maar het is niet uit te drukken, het is groter. Op dat iets wat lijkt op een troon, daar zit iemand die eruit ziet als een mens. Nee, het is geen mens, maar hij ziet eruit als een mens. Hij lijkt op de mens. Nee, niet op de gevallen mens, maar op de mens die God geschapen heeft. Het zou zomaar kunnen dat Ezechiël hier, in het hoogtepunt van het visioen, een verschijning ziet van de Zoon des Mensen. En verder moeten we er maar geen invulling aan geven. We moeten dat visioen verder maar niet gaan vergeestelijken of invullen. We moeten het maar niet tot in detail uit gaan leggen. Dat is namelijk niet de bedoeling van dit visioen. Ezechiël geeft zelf aan waar het om gaat. En dat is om de heerlijkheid van de Here. Dit visioen is meer bedoeld om te aanschouwen dan om te begrijpen. En als je iets wil begrijpen, dan kom je op een gegeven moment, dan heb je het begrepen. Dan sta je erboven. En als je iets wil aanschouwen, ben je nooit klaar. Dan blijft het altijd boven je staan. En zo is dit visioen bedoeld. Om God te aanschouwen. In zijn heerlijkheid. Om te zien dat deze God al onze eer, al onze aandacht waard is. En gemeente, dan weet u ook dat deze God dat wel waard is, maar dat wij deze God die eer niet geven die hem toekomt. In ieder geval niet zoals het hier wordt uitgebeeld. En Paulus zegt het zelfs, dat alle mensen gezondigd hebben. En dan zegt hij dat ze de heerlijkheid van God missen.
En gemeente, daarom is het zo belangrijk. Als de Heer ons weer roept in zijn huis. Als het weer zondag is. Dat we er weer worden bijgehaald. Daarom is het ook zo mooi. Die eerste dag van de week. Voordat je gaat werken. Mag je eerst op adem komen. En dan mag je de nieuwe week weer ingaan. En als er geen zondag was. Dan zouden we hem gewoon vergeten. En daarom is het zo bijzonder. Dat daar een doopvond is. Waar God al begonnen is. En dan wil hij dat je die God van je doop niet vergeet in je leven wat je wel doet automatisch. Maar dat je die God van je doop leert kennen in je leven. Dat je ziet dat hij alle eer waard is. Gemeente, zijn we al eens onder de indruk gekomen van de Heere Jezus? Ja, dat is de kern, dat is het hart, dat is het kloppende hart van het evangelie. Maar ook van die heiligheid van God. Dat je het wel uit zou willen roepen met die engelen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Net als de mensen doen op Koningsdag. Jongens en meisjes, op Koningsdag. Dan gaat de koning en de koningin altijd een stad of een dorp bezoeken. En misschien heb je ze ook wel eens gezien. Dan komen ze eraan. En wat gaan de mensen dan allemaal doen? Gaan ze dan als de koning en de koningin eraan komen lopen, even de andere kant op kijken? Nee. Alle ogen zijn gericht op de koning en de koningin en op de prinsessen. En jongens en meisjes, nog veel meer is de Heere al onze eer waard. Gemeente, hij is het waard. Dat we elke dag voor hem leven zouden. Dat we dag en nacht met de engelen zouden roepen. Heilig is de Heere. God, de Almachtige. Die is en die was en die komen zal. De gemeente, dat brengt ons bij de laatste gedachte van de preek. En dat is hoe Ezechiël reageert. Want gemeente, dan lezen we ook aan het einde van dit Bijbelgedeelte hoe Ezechiël reageert. En het wordt eigenlijk al als in één adem erachteraan genoemd. En als ik het zag, zegt Ezechiël later, als ik het zag, wat gebeurde er toen? Er was maar één optie. Als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. Ezechiël wordt uitgeschakeld. Gemeente, dat gebeurt er als God verschijnt in zijn heerlijkheid. En als Ezechiël al wordt uitgeschakeld, waar moet jij dan blijven als je straks voor God verschijnt en als je hem dan niet hebt leren kennen in je leven? Als je hem dan niet door de Heere Jezus als jouw God en Vader hebt leren kennen. Als Ezechiël als kind van God, als profeet van God, al niet kan blijven staan voor Gods heerlijkheid. Waar moet jij dan straks blijven? En gemeente, dat geldt ook vandaag, ook vanmiddag. Als Ezechiël al niet staande kan blijven, waar moeten wij dan vanmiddag blijven als God verschijnt in zijn heerlijkheid? Zouden we dan niet allemaal, ook als je de Heer Jezus mag kennen, zouden we dan niet allemaal met Jesaja moeten roepen, wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. Gemeente, dat is het wat Gods heiligheid met je doet. We lezen het bij het volk van Israël. Als God verschijnt op de Sinaï in donderslagen en bliksemen, dan blijft het volk op een afstand staan. We horen het iedere zondagmorgen, de wet van God. En we gaan zo weer door met de dienst. Maar als je het leest in de Bijbel, dan staat er na de wet
En het volk stond van verre. Ze sidderden en ze beefden voor het aangezicht van God.
Gemeente, dat is niet alleen Oude Testament. Want van Johannes op Patmos lees ik in Openbaring 1 precies hetzelfde.
En toen ik hem zag, zegt Johannes, een kind van God, hij kende de Heer Jezus. Hij wist van het reinigende bloed, hij stond in de vrijheid van de kinderen van God. Maar hij zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten.
Ezechiël 1, Openbaring 1, waar God verschijnt in zijn heerlijkheid.
En diezelfde Heer verschijnt ook aan ons. Als het woord wordt verkondigd, dan komt hij naar ons toe met het heilig evangelie, maar ook in zijn eigen heiligheid. En dan kan er niemand voor hem bestaan. Dan alleen zijn eigen zoon, die kan bemiddelen. En Ezechiël is een profeet. En hij buigt hier niet alleen persoonlijk, maar hij buigt hier ook als profeet. Hij buigt hier ook als middelaar in de plaats van het volk. Want dat volk, dat begrijpt het niet. Dat gaat gewoon door in de zonde, ondanks de dreiging van de ballingschap.
Gemeente, we zien hier in Ezechiël iets van de Heere Jezus Christus. Iets van hem die later komen zou. En gemeente, die Heere Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk dat we het verstaan, want genade is nooit goedkoop, maar duur betaald. Want die Heere Jezus Christus, die is nu ook, net als Ezechiël, op zijn aangezicht gevallen. Nee, dieper nog, in de aarde gevallen. Hij hing aan het kruis en hij boog zijn hoofd en gaf de geest. En daarin ligt nu zijn heerlijkheid. Johannes zegt het. Niet in de openbaring, maar in het evangelie. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Gemeente, waarin ligt nu Gods heerlijkheid?
Waarom is hij nu vandaag al jouw aandacht waard? Omdat hij, die vol is van heerlijkheid, waarvoor Ezechiël zo in het stof moest buigen, omdat die grote God nu zijn heerlijkheid heeft afgelegd. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Om te sterven voor mensen die deze heerlijkheid missen.
Dat kun je toch niet begrijpen?
En wie nu die heerlijkheid aanschouwt, die zal niet sterven, maar die zal leven. En daarom eindigt dit visioen in een geheim, dat later geopenbaard wordt, in dat geheim van die boog in de wolken, als teken van trouw. Want dat lezen we. Het wordt gezien door Ezechiël. Die wolkenmassa, daarin ligt de dreiging. Maar dan ziet Ezechiël aan het begin van vers 28 vanuit die wolken plotseling de regenboog. En die regenboog komt uit die wolkenmassa voort. Die regenboog verschijnt zomaar te midden van die wolken, een licht glans rondom.
Gemeente, dat betekent
dat God zo is dat hij in zijn toren zich ontfermt vanuit die wolkenmassa, die boog in de wolken. En dat komt tot vervulling vanaf het 33ste hoofdstuk van dit Bijbelboek. Daar komt het tot ontplooiing, de zegen, de belofte van verlossing. Maar dat komt natuurlijk ten diepste tot vervulling in de zending van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom komt die Heere in heerlijkheid, die Heere Jezus in heerlijkheid, aan Johannes op Patmos verschenen, zijn rechterhand op Johannes leggen. En dat doet hij nu ook vanmiddag. Op allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen, die heerlijkheid gezien hebben in het Lam aan het kruis daar op Golgotha. En dat deed de Heere ook bij Ezechiël. Het is zo'n eenheid door de hele Bijbel heen. We hebben het gelezen in het 3e vers. En de hand van de Heere was daar op hem. En dat eindigt dan in dat spreken van de Heere. Ja, zo komt het naar ons toe. Zo kwam het tot Ezechiël. In de volgende hoofdstukken gaat God tot hem spreken. En zo komt het ook naar ons. Wil God zijn heerlijkheid bekendmaken in zijn Zoon, Jezus Christus. Want zo eindigt de tekst. Dat Ezechiël hoorde de stem van een die sprak. En gemeente, die stem van de Heere, die zo vol is van de heerlijkheid, waarvoor geen mens kan bestaan, die is voor allen die de Heere Jezus hebben liefgekregen niet een stem om voor terug te deinzen, maar een stem om voor neer te vallen in aanbidding. Zo is onze God. Hem wil ik loven. Hem wil ik prijzen. Gemeente, weet u wat zo bijzonder is? Die stem, die is er ook in de duisternis. Want je voelt niet altijd die vrede met God. Soms kan het zo ver weg zijn. Ezechiël was zo ver weg bij de tempel vandaan al 5 jaar. Maar de Heere weet hem wel te vinden. De Heere weet hem met zijn stem te bereiken. En heb jij nu ook die stem nodig? Die stem van de Heere. Of gaat het leven zonder die stem ook best? Heb je die stem nou elke dag nodig? Voordat je de stem van een ander hoort, als je 's morgens wakker wordt, heb je dan die stem van de Heere nodig? Ja, soms hebben we het wel weer nodig. Om net als Ezechiël weer uitgeschakeld te worden. Om er niet aan voorbij te leven. Want gemeente, dat doen we zo makkelijk. Ook als je de Heere Jezus mag kennen, je leeft zo snel weer aan hem voorbij. We zien zo snel de diepte er niet meer van. En dan wordt het weer kil en koud in je hart. Dan moet je weer uitgeschakeld worden. Dat is wel nodig in je leven. Om uitgeschakeld te worden. En dat gebeurt als je geraakt wordt door die heerlijkheid. Dan kun je even niet meer verder in je leven. Die heerlijkheid van de Heere. En gemeente, die Heere die zal nu komen. Hij zal komen. Dat is waar we nog op wachten. Op de wolken van de hemel. En dan zal hij komen in heerlijkheid. En als je dan in dit leven nog nooit voor hem gebogen hebt, dan zal dat een verschrikking zijn. Maar als je in dit leven hem hebt leren kennen, dan zal dat een dag van blijdschap zijn. En daarom buig voor de Heere die in heerlijkheid verschijnt. Niet rechtstreeks, maar in zijn Zoon, Jezus Christus. En als u vanmiddag voor hem buigt, als jij vanmiddag voor hem buigt, misschien heb je nog nooit voor hem gebogen, nog nooit echt. Maar als je nou vanmiddag buigt, dan hoef je niet zoals in Ezechiël op je aangezicht te vallen, maar mag je op je knieën vallen en God loven en danken, omdat de Heere Jezus is gekomen en betaald heeft en de heerlijkheid heeft afgelegd om het aan jou te geven. Gemeente, de Heere heeft het gezegd tot Johannes op Patmos. En dat zegt hij ook vanmiddag tegen allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben lief gehad. Ja, dan kun je echt weer naar huis. Dan kun je echt de week mee in. Als dit je leven is. Als je met Johannes iets kent van die heiligheid. Ook van de Heere Jezus. En van zijn bloed. Het verlost van alle zonde. Dan mag je naar huis met die woorden. Waar Johannes mee verder komt. Vrees niet, zegt de Heer. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend. Tot in alle eeuwigheid. Gemeente, vergeet het niet. Deze koning die zijn leven heeft afgelegd. Hij is de levende. En hij leeft. En hij komt. En elke oog zal hem zien. Ja, zullen we dan voor altijd bij hem mogen zijn. In zijn heerlijkheid. Wat geen mens gezien heeft of zien kan. Dat kan dan toch door het bloed van Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan er samen van zingen in Psalm 96. Psalm 96. Daar zingen wij het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven en goddelijk licht van zich verspreidt. Psalm 96, het zesde vers. Laten wij samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat u weer naar ons gekomen bent.
dat u uw woord aan ons bekend gemaakt hebt. Dat oude woord aan Ezechiël gegeven. Ook vandaag aan ons verkondigt wie u bent, daar ging het om. Dat u vol bent van heerlijkheid. En Heere, het is te groot voor ons. Wij kunnen er niet bij. We kunnen er zelf niet van stamelen. Het is allemaal te hemels voor deze aarde. Maar nu bent u zelf gekomen, Heere Jezus, om dat hemelse naar de aarde te brengen. Zodat we u werkelijk zouden kennen in uw Zoon. Die zijn heerlijkheid heeft afgelegd, opdat wij zouden leven, opdat wij zouden delen in die heerlijkheid. En Heere, we bidden dat we dan zo mogen leven in aanbidding. En dat we iedere dag zo mogen leven in aanbidding, voor u neer zullen vallen. En dan hoeft het niet op ons aangezicht, maar wel op onze knieën. U lovend en prijzend, omdat u een weg hebt gemaakt waar geen weg was. Omdat u uw bloed hebt gegeven, omdat u uw heerlijkheid hebt afgelegd. Heere, dat we zo de nieuwe week weer in mogen gaan. En dat we mogen uitzien naar die dag, om eenmaal bij u te zijn, om te mogen delen in uw heerlijkheid. En Heere, dan bidden wij dat u ons allen wil leiden. Als we weer naar onze huizen gaan, als we de nieuwe week weer ingaan, naar deze dag van rust in uw huis geweest. En dat die rust van u dan in ons hart mag zijn en in ons hart mag blijven. Dat we zo in de wereld mogen staan als een lichtend licht en een zout. Ja, gewoon ons werk doen. Maar ondertussen laten zien dat wij een toekomst hebben. Die niet slechts op aarde blijft, maar in de hemel is. Heere, wij bidden dat we zo mogen leven, zoals u het van ons vraagt, in afhankelijkheid steeds meer van u mogen ontdekken. Allereerst in uw Zoon, de Heere Jezus, maar daarna ook wie u echt bent, in uw heiligheid, in uw majesteit, in uw grootheid, om te aanbidden. Heere, dat we zo mogen leven. Niet dat we alles begrijpen, maar in aanbidding, omdat u leeft. Heere, we bidden, wees bij ons in alle dingen. En leid ons, leid de gemeente, bewaar de gemeente bij uw woord. En wees met uw dienaar, dominee van de Brink, onze broeder, dat u hem uw vrijmoedigheid telkens wil geven om de schriften te openen en de Heere Jezus te verkondigen. Heere, wees zo ons allen nabij, opdat uw naam wordt groot gemaakt. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 30 en daarvan het derde vers. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30 vers 3. Gemeente, verhef dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.